Hoi, mijn naam is Mariska Kombroe en al meer dan 10 jaar ben ik sociaal ondernemer. Op mijn manier probeer ik samen met het bedrijfsleven de wereld een beetje mooier te maken. En mensen vanuit hun talent mee te laten doen aan de samenleving. Ik ben nieuwsgierig, kritisch en ik zie altijd mogelijkheden waar het beter kan. Omdat ik veel te vertellen heb, ben ik begonnen met een eigen podcast. Leuke, maar ook serieuze gesprekken die allemaal met sociaal ondernemen en mijn missie te maken hebben. Ik heb echt veel plezier gehad bij het maken en ik hoop jullie bij het luisteren. Hallo, wat leuk dat je luistert. Ik ben er weer met een podcast. En deze keer met een ontzettend leuke gast. Ik kijk er heel erg naar uit. Kenneth, welkom hier.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ik ken jou al best wel een aantal jaren en ik heb je gevraagd of jij mee wilde werken aan, om een goed gesprek te hebben. En dan een leuk gesprek ook.
Ik kon weer eens geen nee zeggen.
Nee. Dat begint toch goed?
Ja.
Om het te hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
En dus we gaan het er vandaag over hebben. Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ja.
En ik denk dat het wel leuk is als ik jou misschien even kort introduceer.
Ik ben helemaal benieuwd wat je gaat zeggen.
Ja, inderdaad. Nou, ik denk dat het wel leuk is voor mensen te weten waar ik je van ken. Ik ken je nu ongeveer 5 jaar volgens mij. We hebben elkaar ontmoet bij Aegon.
Ja.
Toen we met talentcoach een programma daar deden. Daar heb jij je voor ingeschreven.
Ja, 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 ja.
En ondertussen ben je ook, heb je ook meegewerkt aan een filmpje van ons ooit. En je zit ook in mijn stakeholdergroep van talentcoach. Ja, ja, dus je mag mee bemoeien.
Ik ben overal om je heen, in je podcast.
Nee, maar echt superleuk.
Ja.
En wat ik ook wel leuk vind om te melden, is dat we erachter zijn gekomen dat jij Surinaamse roots hebt in jouw familiestamboom. En ik ben met een Surinamer getrouwd, dus na 25 jaar ook wel meer bekend in de Surinaamse gemeenschap. Dus volgens mij hebben we daar ook een soort van klik wel, hè?
Dat denk ik ook wel, ja.
Ja, leuk.
We hebben sowieso een klik.
Dat en we houden wel heel erg van lachen.
Van lachen, ja.
En van harde grappen. Dus ik ben benieuwd hoe het deze keer gaat.
Ik zal me gedragen.
Op het netjes blijft. Maar in ieder geval kijk je er erg naar uit. Maar ook wel een serieus onderwerp. En dat komt ook omdat jij... je hebt je maatschappelijke betrokkenheid. Heb ik heel erg gezien de afgelopen jaren. Maar jij bent een echte salesman.
Puur zo'n... Ja, daar kunnen mensen heel wat van vinden als ze dat horen.
Werkt voor commerciële bedrijven. Ja. Maakt niet uit. Maar je bent in ieder geval commercieel. En dus kan je even kort vertellen wat dat zo leuk maakt om salesman te zijn?
Nou, weet je, dat kan ik zeker wel vertellen. Kijk, salesman of commercieel, dat heeft altijd een bepaalde lading. Hè. Sommige mensen vinden, je bent commercieel, blablabla. Dat heeft dan iets negatiefs over zich of zo. Maar ik ervaar dat echt als een soort van verrijking. Want wat je constant doet, is proberen mensen bij elkaar te brengen. En ook heel goed te begrijpen waar mensen behoefte aan hebben. En op basis daarvan te kijken of je iets kunt betekenen voor ze. En dat kun je alleen maar door gewoon vragen te stellen en te luisteren. En proberen door te vragen en erachter te komen van, maar wat is het nou echt waar je naar op zoek bent? Dat is, kijk, je hebt natuurlijk commercie op heel veel manieren. Hè? Dat is heel verschillend of je een tv verkoopt of een auto of iets heel tastbaars.
Ja, ja.
Of dat je zoals ik in pensioenland bezig bent met, het gaat om pensioen. Nou, dat is niet echt tastbaar, maar wel super relevant als je gaat kijken naar de financiële, soliditeit. Hoe noem je het? Nee, niet gewoon financiële stabiliteit van mensen.
Ja, dus voor mensen in hun leven super belangrijk.
Dat is ontzettend belangrijk, ja. En dat maakt wel dat het een ander soort van sales is. Het is niet iets wat heel snel gaat in het pensioenland. Dat zijn lange trajecten. Dus dat is heel veel nadenken, heel veel duidelijk maken. Er zit ook wel complexiteit in. We hebben een prachtig pensioenstelsel in Nederland, maar het is ook behoorlijk complex. Ja. En met de plannen die op het schap liggen om naar een nieuw pensioenstelsel te gaan, zijn de meningen verdeeld of het nou minder complex gaat worden, ja of nee? Het heeft alles te maken met hoe de historie daarin wordt meegenomen. Dus het is sales, het is commercieel, maar mijn persoonlijke drive is gewoon echt puur om te begrijpen wat nodig is voor partijen en te kijken of je dat kunt bieden. En als je dat niet kunt bieden, en daar ben ik ook niet ingewikkeld over, als waar ik nu werk geen partij is om dat te kunnen bieden, dan houdt het ook op. Ja, dus dat is, maar ik vind dat superleuk om te doen. Hè, weet je, wat ik heerlijk vind is gewoon heel veel mensen te ontmoeten en te spreken binnen Nederland. Ik heb ook buiten Nederland internationaal in het pensioendomein gewerkt. Ja, weet je, dat was van China tot Amerika, Spanje, Italië, ga ze maar door, Engeland. Ja, dus Europa, maar ook daarbuiten. Ik vind het machtig leuk. Hoe meer mensen ik spreek, krijg hoe beter.
Ja, leuk, leuk, leuk.
Ja, ja, zeker leuk, ja.
Maar als ik je zo hoor, dan is sales voor jou dus ook veel luisteren naar mensen.
Ja.
En kijken van dat wat ik in huis heb, gaat jou dat verder helpen? Of nou voor een bedrijf is of voor een persoon,
ja,
toch?
Ja, ja, eens. Ja.
Okay. Ja. Oké, okay, nou, pensioen is op zich ook een heel interessant onderwerp om een keer over te hebben misschien, maar deze keer niet.
Gaan we het niet over hebben, nee.
Keer ik heel even voor een andere, wellicht in de toekomst, podcast. Maar wat ik leuk vind vandaag om over te hebben is maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate responsibility, nou, alle mooie termen. Bedrijfsleven, en dan gaan we het even over Nederland hebben, bedrijfsleven, hè, zeg zo met zo'n mooi woord dan, wij gaan... wij willen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vinden wij belangrijk. Zo'n CEO vertelt daar een heel verhaal over. Er worden op de website en in de jaarverslagen pagina's aan besteed. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, wat is jouw beeld er eigenlijk van? Hè? Want wat ik vooral leuk vind van jou is omdat je gewend bent vanuit grote bedrijven, corporates te werken. Maar ook samen met andere grote bedrijven. Dus wat is jouw beeld er gewoon van?
Ja, dat is een hele goede vraag hoor. Daar heb ik natuurlijk van tevoren over nagedacht. En als ik gewoon eerlijk ben, en dat ben ik meestal wel, dan laat ik me even terugpakken. Ik heb dat trek gedaan bij Talentcoach. En daar ben ik heel goed zat in dat proces. Hè. Dat was een onderdeel van.
Ja.
Maar ik ben er zelf tegenaan gelopen. Het is niet zo dat het me proactief werd aangereikt. En dat kan nu wel veranderd zijn. Maar toen was het bij toeval dat ik daarmee in aanraking kwam. Blij toen, want ik vond het super gaaf om te doen. Maar mijn gevoel zegt me wel dat bedrijven willen heel veel op MVO doen. Zeker de corporates. Hè. En dat gebeurt dan ook. En dat lees je dan ook wel terug in jaarverslagen. Ja. Maar het in de praktijk daadwerkelijk realiseren is veel lastiger. Is ook veel hardnekkiger. Want je hebt wel te maken met gewoon met je medewerkers. Ja, is iedereen dan bereid om ook die stappen te zetten? Dus ik vind dat op corporate niveau denk ik dat wel echt wel... serieus gepoogd wordt om dat van de grond te krijgen.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd, afhankelijk van de sector, word je ook door je klanten en je afnemers ook wel door aangesproken. Dus er zit wel een redelijk, noem je dat, een soort met waterval effect in.
Wat bedoel je daarmee?
Daarmee bedoel ik dat als je zeg maar de ladder afgaat, als iedereen in jouw bedrijfskolom zeg je wel, ik wil MVO als onderdeel van mijn bedrijf hebben, maar ook als onderdeel van het bedrijf met wie ik zaken doe, dan wordt het wel één geheel.
Ja, ja,
en hoe ver dat nou gerealiseerd gaat worden in de volle breedte, dat lijkt me heel ingewikkeld.
Ja, want heb jij enig idee, zeg maar gewoon als leek, hoe lang dat al men al praat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen, dat soort termen?
Gevoelsmatig zeggen tussen de 7 en de 10 jaar zo'n beetje.
Ja, ik denk wel langer. Ja. Ik zeg ik het ook niet... precies weet, maar ik denk dat er wel misschien al 20 jaar over gepraat wordt.
Ja, ja, over gepraat dan waarschijnlijk wel, ja, maar... Ja. Weet je, en los van de corporates, als je gewoon kijkt naar ons als consument...
Mm-hmm.
Ik denk dat ik moet zeggen, als je daar wil gaan bereiken... dan moet je eigenlijk realiseren dat bedrijven over de volle breedte... dus op MVO-basis hun werkzaamheden, hun activiteiten verrichten, hun producten aanbieden... Zolang je als consument keuzes kan maken en ik kan kiezen voor het ene bedrijf wat niet MVO actief is en andere wel, dan maak ik toch mijn eigen rationele afweging. En de ene keer kan dit zijn dat ik denk van nou, het is een goed initiatief, daar ga ik mee, dus ik kies voor de MVO variant. Maar het kan ook maar zijn dat ik om andere redenen van mij daar niet voor kies.
Ja.
Maar zolang ik de keuze heb, kan ik het maken. Ja, dus als je echt meters wil maken, moet je echt zo bij bedrijven zo breed mogelijk het MVO-gehalte omhoog krikken. En niet alleen bij de corporates.
Ja, maar kijk, dit vind ik leuk. Hè. Ik heb natuurlijk ook al jarenlang denk ik over dit onderwerp na. En dan kom ik eigenlijk altijd tot de hamvraag. Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maar oké, als we kijken naar dat je een manier zaken doet waar de maatschappij van gaat bloeien, groeien, mee profiteert. Ja. Hè? Niet alleen maar voor je eigen win, zeg maar. Mm-hmm. Dan kom ik toch steeds terug bij de vraag... Moet dat dan eigenlijk? Ben je als bedrijf in Nederland verplicht, zeg maar... om niet alleen maar je eigen toko overeind te houden... Mm-hmm. maar ben jij verplicht om ook te zorgen dat het goed gaat met de welvaart in Nederland? Met, dat zo? Wat vind je daarvan?
Ja, dat is... ik denk dat je wel een beetje de kern raakt... Kun je dat verplicht stellen naar bedrijven toe? Ja, dat lijkt me uitermate lastig. om meerdere redenen. Hè. Ik bedoel, je begint doorgaans niet je eigen bedrijf vanuit een MVO-drive. Je bedenkt iets, je ziet een gat in de markt, je hebt een bepaald concept en je wil je energie en je zielenzaligheid erin stoppen. Mm-hmm. En dan wordt het jouw bedrijf en als het succesvol is, dan wil je er graag de vruchten van plukken.
Ja.
Dat maakt je ondernemer.
Ja.
En je hoort heel vaak in Nederland dat ondernemers zeggen, ja, we worden veel te veel ingeperkt door regeltjes en procedures en wetgeving, waardoor we eigenlijk veel minder de mogelijkheid hebben om te doen waar we goed in zijn, dat is het ondernemen. Ga je daar een MVO-verplichting aan toevoegen, dan kan het wel eens wat complexer worden. Er kan ook een reden zijn dat mensen zeggen van, nou ja, dan maar niet.
Weet je wat ik wel intrigerend vind, maar een beetje een zijpad, maar is dat, als je bijvoorbeeld, Amerika is dat een mooi voorbeeld, want er is alles groter en bigger en, mm-hmm. en beter en slechter tegelijkertijd. Daar heb je de grote namen, de Bill Gates, die jongen van Amazon. Nu hadden ze het geloof ik weer over een ander bedrijf, hoorde ik weer laatst, dat die, of van Apple, dat die weer zoveel geld hadden verdiend. Hè, miljoenen, of die mensen zijn wel een miljard waard.
Mm-hmm.
En dat eerste wat die mensen dan zeggen is, ja, maar ik ga wel weer geld teruggeven.
Ja.
Aan goede doelen en ja. maatschappij.
Ja.
Dus blijkbaar zit daar wel iets. Hè? Dus als je heel veel geld verdient, dan gaan mensen ja. zelf al zeggen van, of bedrijven van, nou, maar dat geld ga ik ook wel weer teruggeven.
Ja. Ja.
Waarbij je wel je kan afvragen van, ja, waarom in de beursplaats stond ontzettend veel geld verdienen.
Ja, weet je, want, dat ja. Maar goed, dat
blijkbaar.
Maar is het belangrijk dan om te weten waarom ze zoveel geld verdienen? Ik denk als jij, als je bedrijf bent en je verdient heel veel geld met je bedrijf, ja, dan is dat wat het is.
Nou, om terug te komen bij bijvoorbeeld Amazon. Ik heb, mijn zoon zit zelf in de. Die is nog niet volwassen, maar die zit wel in de politiek. Dus die slaat me nog wel eens om de oren met allerlei feiten. Ik begrijp van hem dat bij Amazon dat de mensen die daar de werken heel slecht betaald krijgen. Mm-hmm. Dus vooral in de States. En dat tegelijkertijd dus heel veel geld verdiend wordt. Dus je kan je bijna een vorm van moderne slavernij.
Ja, ja, ja.
En wat ik dan intrigerend vind, is als zo'n bedrijf naar buiten toe zich gaat profileren als, ja, wij doen allerlei maatschappelijk verantwoord ondernemen projecten. Wij investeren ons geld in goede doelen. Maar hoe maatschappelijk verantwoord is het dat dat jouw eigen werknemer, zeg maar, in ieder geval, ik weet niet of ze dat zelf zou ervaren, maar in ieder geval een deel van de maatschappij vindt dat een soort van moderne slavernij. Ja. Omdat de arbeidsvoorwaarden zo slecht zijn, zeg maar. Ja. En dat vind ik intrigerend, dat dus een bedrijf aan de ene kant naar buiten toe iets heel erg brengt als, ja, we zijn maatschappelijk verantwoord en kijk ons. En aan de andere kant iets doet wat daar eigenlijk haaks op staat.
Maar heb jij dan een beeld bij waarom ze dat zouden doen? Waarom ze dan wel die focus leggen op het MVO, maar niet de focus leggen op het feit dat ze hun de arbeidsomstandigheden voor hun eigen mensen eigenlijk onder niveau zijn?
Het is wel grappig dat we zijn nog geen 10 minuten aan het praten en jij begint te vragen aan mij.
Ja, weet je, dit is toch een vraag die in mijn eigen hoofd zit. Want als je het dichter bij huis houdt, we praten over Amazon en dat.
Ja?
Kijk nou hier in Nederland. Wanneer was het wel voor de zomer dat ze een woning vinden met tig buitenlandse, zeg maar, arbeidsmigranten?
Oh ja, ja, ja.
Die daar, zo in Nederland, hè?
Ja, die dan via een soort uitzendbureau-constructie onderdak hebben.
Praat je over moderne slavernij, ja. En komt de burgemeester volgende dag kijken, zijn ze allemaal weg.
Ja.
Dat is net zo zorgelijk, hoor.
Ja, dat is volgens mij gewoon sowieso crimineel, denk ik.
Ja, maar goed, dus op zich, weet je, het is.
Ja, het is goed dat je dat zegt. We hebben natuurlijk ook best wel, afgelopen jaren zijn hier gelukkig wel veel meer discussies over, volg ik in het nieuws. Dat je bedrijven hebt die aan de ene kant zich heel erg maatschappelijk profileren en aan de andere kant heel weinig belasting betalen.
Ja, ja,
en ik, ik hoop dat ik het nu goed zeg. Volgens mij was het Rutger Bregmans die al jaren geleden een fantastische indruk heeft gemaakt. Nou ja, niet iedereen fantastisch, maar in ieder geval een enorme indruk gemaakt. Omdat hij op een bijeenkomst waar allemaal grote CEO's waren en allemaal belangrijke mensen, zou hij een van de inspiratiespeech houden. En toen heeft hij gewoon gezegd, luister, wie van jullie betaalt gewoon de belasting zoals hij dat hoort te betalen? Oh, ja. Want dat is onze constructie.
Ja,
je hebt een bedrijf, dan betaal je. Je verdient geld, mooi. Dan moet je over je winst belasting betalen. En van dat geld, dat wordt weer geïnvesteerd in de maatschappij. En laten we wel wezen, als je een bloeiend bedrijf wil hebben, heb je een infrastructuur nodig.
Precies.
Je hebt goede mensen nodig die opgeleid worden, et cetera. En die dingen worden niet direct door jouw bedrijf betaald. Die worden indirect door jouw bedrijf betaald. Ja, ja, ja. Eerlijk gezegd denk ik altijd, hou op met dat hele flauwekul van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elk bedrijf gewoon keurig netjes tot de laatste cent zijn belasting betalen. Ja. Zoals ik als sociaal ondernemer moet ik ook belasting betalen. Ja. Ja. Nou, keurig netjes, hè. MKB, wij hebben in ieder geval aftrekposten waarschijnlijk. Ja.
Maar dat brengt me wel terug bij, zeg maar, die opmerking over Amazon. Het kan dus zomaar zijn dat ze krachtig communiceren over een MVO-activiteit, omdat dat verwacht wordt. Maar ik ben het met je eens, als je echt gaat kijken naar, en dat staat ook al in het rapport wat we hebben gelezen hier, of dat van de VNO-NCW. Als je dat leest en je praat over productiviteit...
Misschien moeten we even voor degene die luistert zeggen. Jij noemt een rapport van...
Ik moest wat lezen van jou.
Ja, nee, maar een rapport klinkt echt zo niet sexy natuurlijk. Hè? Maar ja. Kenneth en ik hebben eens een rapport gelezen. Ik vind het een heel goed stuk. Het is van PNO-NCW en MKB Nederland. Ja. En werkgevers in Nederland. Het heet Ondernemen voor Brede Welvaart. Het gaat erover dat er wel heel veel welvaart in Nederland is... En het eigenlijk heel goed gaat met ons. Nou, we staan vaak in de top 5, top 10 rijkste.
Dat we ook als enorme veerkracht hebben. Hè? Dat blijkt nu ook weer.
Ik denk dat deze coronatijd wel... Daar mogen we wel echt trots op zijn, blij mee zijn. Hè? Maar je ziet vooral afgelopen 10 jaar dat die welvaart niet meer verdeeld wordt als
exact,
iedereen.
Ja,
dus
ja,
die
ja.
hangt bij een bepaalde groep en een bepaalde groep die werknemer van grote bedrijven, die plukken daar de vruchten niet meer van.
Dus de inclusiviteit, zeg maar, dat is wat daar genoemd wordt, die staat ernstig onder druk.
Ja.
En misschien moet je, wat je ook zegt, hè, MVO is een component die relevant is voor de toekomst. Maar als je gaat kijken naar het fundament, dan zit het misschien veel meer op die inclusiviteit en iedereen in de maatschappij mee laten bewegen, ook mee laten groeien in de welvaart van Nederland. Nu zie je eigenlijk dat de verschillen alleen maar groter worden. Dat is denk ik niet een goede basis voor naar de toekomst.
Ja, je ziet, ik weet niet, jij hebt ook veel gereisd. Ik heb ook veel gereisd. En als je in landen komt waar dat verschil tussen tussen rijkdom en armoede groot is. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Maar ik voel dat echt soort van, als ik daar ben, een soort van fysiek ongemakkelijkheid. Dat ik denk van, hoe kan ik dit mooie hotel en daarnaast... staan mensen om een warme omstandigheden en kinderen op straat dingen te verkopen. Hoe werkt dit? En ik denk dat de meeste mensen, maar helaas, mensen zijn natuurlijk druk met hun eigen leven, staan niet bij stil, niet beseffen dat leven in zo'n land, dat best wel ingewikkeld is. Hè? Dus wij hoeven niet te kijken naar kinderen die op straat waterflesjes staan te verkopen bij auto's. Nee. Want dat bestaat niet in Nederland.
Maar we hebben onze eigen variant op hetzelfde thema. Ik bedoel,
Zijn
misschien wel minder heftig dan daar. Maar ook in Nederland heb je kinderen die een verjaardag niet kunnen vieren. Kinderen die niet mee op schoolreisjes kunnen.
Ja, ja.
Er is voldoende armoede in Nederland om je zorgen te maken.
Ja, en dan poppen er dan allerlei initiatieven op. Die allemaal fantastisch zijn. Hoor. Ik bedoel, een van ook Stichting Jaar Geluk. Die dat er bijvoorbeeld om je verjaardag te vieren. Is echt supergoed. Alleen het echte probleem daarachter wordt natuurlijk niet aangepakt. Nee. Want hoe kan het nou in Nederland? En dat merk ik wel in gesprekken, dat mensen veel aannames doen, denken van we zijn een rijk land, de overheid regelt allemaal wel. En dat stuk, dat rapport, hè, dus dat saaie rapport, zeg maar, gaat eigenlijk over van, maar moet de overheid dat allemaal alleen doen? Moeten bedrijven dat niet doen?
Ja, precies. Ja, en ik denk dat we daar een heel sterk punt hebben. Want om terug te gaan over, je noemt net aannames, hè, en ik heb wel eens gezegd, je hebt mensen kunnen last hebben en ik zelf ook van onbewuste aannames. Mm-hmm. Toen ik dat coachingstraject deed, werd ik daar behoorlijk mee geconfronteerd. En ik heb wel eens in mijn omgeving gezegd, je stapt een wereld in waarvan je weet dat die er is, maar je ziet hem nooit.
En nu heb je het over, bij de leerkoach heb je een half jaar iemand gecoacht.
Die zeg maar naast de arbeidsmarkt stond en... Mm-hmm. Geholpen moest worden om zeg maar weer terug te komen in die arbeidsmarkt. Ja. Voor zover dat dan ook mogelijk is. Hè?
Ja.
Maar dan kom je dus in contact met iemand die echt aan de andere kant van de samenleving, als het ware, leeft. Mm-hmm. En wat ik dan zeg is, weet je, je weet dat dat bestaat in Nederland. Maar als je dan bij iemand komt en je kijkt op het balkon van het flatje en het ligt vol met pizzadozen.
Ja.
Ja, weet je, dan gaat er ook iets in dat je denkt van wat is hier dan?
Aan de hand.
Wat is hier dan aan de hand? Ja, en hoe kan het dan zo ver komen? Want het zijn geen verkeerde mensen, absoluut niet.
Nee,
het zijn gewoon mensen die gewoon willen. Maar dan zie je dus toch dat de maatschappij niet zo is ingericht. Dat je makkelijk de beweging kan maken die nodig is om in het maatschappelijk leven gewoon mee te gaan en door te groeien.
Ja, ja, ja. Maar bedoel je met aanname dat je daarvoor het idee had in Nederland, als je wil kan iedereen wel meekomen, ja, dus dat is een eigen keuze.
Een beetje aanpakken en doorpakken. Ja. Het zit voor mijn gevoel, hè. MVO is een belangrijk onderwerp, maar wat we eigenlijk het gesprek dus nu gaan zien, is dat er eigenlijk andere dingen spelen die misschien wel meer aandacht behoeven.
Natuurlijk, Kenneth. Jij verandert gewoon het onderwerp van deze podcast.
Ja, ik vind het wel lang over na.
Dus heb je niet
van
tevoren besproken, maar oké.
Okay. Ja, maar ik vind dat rapport vond ik wel heel interessant. Ja? Niet sexy rapport, maar er staan echt wel goede dingen in. Heel ambitieus. Maar ook de coronaperiode heeft sommige dingen ook heel duidelijk gemaakt. Hè. We praten over onderwijs, hè. Nou, wat hebben we gezien? Ja. Er waren voldoende kinderen die gewoon van de radar verdwenen, of die hadden thuis geen laptop, ja. Of eentje met z'n tienen, bij wijze van spreken.
Ja.
Dus als het gaat over investeren in de toekomst, als je gaat kijken naar, maar wat moet je nou doen om iedereen daarin mee te nemen?
Ja.
Leg het bij bedrijven neer, leg het bij de overheid neer, en uiteindelijk komt het dan wel gewoon bij de individuen terecht.
Mm-hmm.
En ik denk dat je veel meer moet concentreren op die dingen die echt zeg maar, het fundament van de samenleving vormen. En als dat op orde is, of eenmaal op orde komt, hè, dan kun je ook wel dingen daar aan toevoegen. Want, weet je, even heel zwart-wit geredeneerd, als we zo meteen alle corporates in Nederland hartstikke actief zijn op het MVO-domein, maar we zien dat de tweedeling in de maatschappij alleen maar groter wordt, dan zijn we dan wel
de juiste. Dus eigenlijk wat ik jou hoor zeggen, is zeg je, die bedrijven moeten daar dan, als die daar de verantwoordelijkheid voor nemen, moeten ze ook echt heel serieus gaan kijken naar welke thema's hebben dan de meeste aandacht nodig in zo'n samenleving.
Ja.
En niet, wij willen graag wat met kids of met gehandicapten sport doen, want dat vinden wij zo leuk. Hè? Want dat past goed bij ons bedrijf.
Maar je moet dus wel, je moet overkoepelend moet je ervoor zorgen dat het wel, dat alle thema's de juiste aandacht krijgen.
Ik word hier wel een beetje enthousiast van. Ja, ik weet denk ik, als je nou, ik bedoel, ik denk dat het dit ook allemaal wel geprobeerd wordt, maar ik vraag me af of het in de praktijk. Als jij met heel corporate of heel MKB en corporate Nederland zegt, dit is onze agenda voor de komende 25 jaar willen we hierop investeren. Gewoon los van MVO, dit is wat we willen.
Ja.
Dan kan je ook kijken van, nou dan moeten we ook met z'n allen die thema's die daaronder liggen van armoedebestrijding, duurzaamheid, CO2, dat moeten we met z'n allen dat ook een beetje dekken. We moeten niet met z'n allen in één hoek zitten, want dat vinden we allemaal zo leuk om iets met jongeren te doen en dan een ander onderwerp wordt helemaal niet bediend.
Precies. En het mooie van, als je bij bedrijven ligt, corporates, MKB+, maakt allemaal niet uit, hè?
Mm-hmm.
Iedereen die daar zijn verantwoordelijkheid in, of een verantwoordelijkheid in wil nemen. Kijk, we weten van corporates, die zijn langer in beeld dan een regering.
Dan een over, ja. Ja. Dan,
Want weet je hebt nu een 4-jaar kabinet.
We hebben nu niet.
Nee, maar goed. Het zijn 6 periodes van 4 jaar en je gaat dus iedere keer opnieuw je prioriteiten vaststellen. Als je dus dit soort hele fundamentele vraagstukken dan bij een kabinet in ligt, eigenlijk moet het kabinet alleen maar één ding afspreken, we gaan het faciliteren.
Ja.
En we gaan het fiscaal, financieel, op allerlei manieren die nodig is en die verantwoord zijn ook voor de BV in Nederland, gaan we faciliteren.
Ja.
Maar leg het daar vooral meer bij bedrijven en de overkoepelende organen die daar zijn. Zoals VNO, NCW of Kwen Nederland of wie dan ook.
Ja.
Maar die een langere horizon hebben dan de 4 jaar van de regering.
Ik heb nog niet de indruk. Ja, jij zit ook aan de andere kant van het verhaal, maar Ik krijg niet de indruk als ik met bedrijven praat dat ze er op deze manier naar kijken.
Ja, ik ook niet.
Misschien dat er wel een aantal daarmee bezig zijn. Dus ik weet ook niet het hele veld. Maar ik heb toch het idee dat een bedrijf heel vaak voor zichzelf kijkt. Ja. Wat willen wij doen? Wat vinden wij ook passen bij ons imago? En wat willen we?
Dat denk ik ook. Hè. En ik denk ook dat dat komt omdat het wordt ook verwacht. Hè.
Ja.
Hè, weet je, ook, er zijn zat partijen die zeggen, weet je, ik wil met jou wel zaken doen, maar wat is jouw MVO-beleid?
Ja. En dan moet je wel iets uit de kast doen.
Exact. Dus dat is. Dus je kunt je de vraag stellen hoeveel bedrijven zijn intrinsiek vanuit zichzelf gestart met dat MVO-beleid.
Maar dat is ook een integrerende vraag. Moet een bedrijf intrinsiek gemotiveerd zijn? Moet het echt zijn? Moet het oprecht zijn dat een bedrijf daar iets aan wil doen? Of kan je zeggen nee?
Dat weet ik niet. Weet je, ik denk wel, als het oprecht is, dan heeft het ook veel meer kans van slagen.
Mm-hmm.
Als het een moedje is, dan is het een moedje.
Ja.
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 Dat is, hoe meer er oprecht... Kijk, als het oprecht is en je gaat het beter organiseren, hè, dus je gaat echt afstemmen, joh, laten we niet allemaal in diezelfde hoek zitten, maar we gaan het spreiden. We gaan een prioriteitenlijstje maken, joh, wat zijn dan de belangrijkste items die echt vanuit MVO aangepakt kunnen worden. Nou, dat lijkt niet heel ingewikkeld, maar het meest ingewikkeld is eerst om het bij elkaar te krijgen vanuit dat bedrijfsleven. Dat is ingewikkeld.
Ja. Ik moet opeens aan jouw commerciële inslag denken. Hè. Ik bedoel, commercieel, dan denk je ook snel aan geld.
Ja.
Ik praat heel vaak met bedrijven die zeggen dat ze een maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan moet je dus dat stukje echt voor die maatschappij iets terug doen. Hè. Dus misschien zijn het hele goede werkgevers, hè, voor hun eigen werknemers. Daar heb ik het dan even niet over. Maar over dat stukje voor hun, ja, hun stad of hun regio bijvoorbeeld iets willen doen. En dan vraag ik hoeveel geld ze daarin willen steken. Nou, niet.
Nee, wat ingewikkeld, ja.
Ja, dan willen dus, het mag geen geld kosten.
Ja.
Want dan denk ik altijd, als er één ding is waar een commercieel bedrijf, een organisatie... Ja, wat ik u niet hoef uit te leggen, is dat als je dingen wil, dat dingen geld kosten, toch?
Ja, dat geldt in dit land. Dat geldt elk bedrijf, hè? Ik bedoel, of ze nou een commerciële afdeling hebben of niet, maar het geldt elk bedrijf.
Ja, nee, maar als er een bedrijf is waarvan je dan denkt, nou, salesman ook, die weet gewoon dingen kosten geld. Ja. En over het algemeen, niet altijd, maar meestal is het ook, hoe beter, dan kost het meestal meer geld. Ja. Dat is wel de logica.
Ja. Ja.
Hoe verklaar je dat er bedrijven zijn die vertellen dat er, ja, verklaar je, wat denk jij? Dat zo'n bedrijf zegt dan, nee, we vinden het super belangrijk en zo, maar nee, we hebben geen budget voor. Ja. Geen geld willen
investeren. Dat is een behoorlijke contradictie. Zullen we dat zeggen? Ja. Ja, wat vind ik daarvan? Ja, dit is bijzonder. Ja, dat is net zo goed dat je zegt, nou, ik vind sport hartstikke belangrijk, maar ik ga het niet doen hoor. Ik heb er geen geld voor. Of ik heb er geen tijd voor.
Die is ook een mooie. Ik vind sport belangrijk, maar ik heb geen tijd ervoor.
Dus als een bedrijf zegt, wij vinden MVO heel belangrijk, maar sorry, we hebben geen budget. Ja, dat is kortsluiting, dat is gek.
Ja, maar dat zeg ik. Maar weet je dat ik dat echt heel vaak tegenkom, dat bedrijven dat zeggen?
Dat vind ik dan wel gek.
Ja, maar het grappige is dat in dat gesprek zei het heel... Hij durft dat gewoon zo te zeggen. Dus zij vinden dat blijkbaar helemaal niet zo gek om dat te zeggen.
Nee.
Dus ik heb dan, krijg een beetje het gevoel dat het toch een beetje een soort van... vrijwilligerswerk, oud papier ophalen voor het goede doel, idee. Ja, dat doe je er een beetje bij, maar dat mag vooral niet te veel geld kosten. En dat mag vooral,
Je hebt natuurlijk een paar van die initiatieven. Dat je hebt van die dagen, dat heb ik ook wel meegedaan en meegemaakt. Dat je een dag, ga je een dag mensen in het verpleeghuis helpen. Of, weet je, hartstikke leuk, prima. Een uitje voor de mensen in zo'n verpleeghuis. Dat is leuk.
Ja.
En dat is goed om te doen. Ja, maar dat is niet structureel en bijdrage leveren aan. Dat is gewoon...
Dan los je het.
Nee.
Nee, het is dus gewoon een beetje... Ja.
En dat, maar goed, dat komt weer... Dan kom je toch weer terug bij de vraag... Wat is nou de intrinsieke motivatie van een bedrijf als het gaat om MVO?
Ja, en dan komen we toch weer terug bij de vraag... Is zo'n bedrijf überhaupt verantwoordelijk daarvoor?
Nou weet je, ik denk oprecht van niet... Ja, je kunt niet tegen een bedrijf zeggen, jij moet MVO gaan doen. Je kan ook tegen een bedrijf zeggen, jij moet pensioen aan je werknemers geven. Dat hoeft niet, tenminste. Nee. Dat ligt dan wat we moeten genuanceerder. Maar als jij gewoon een bedrijf start wat niet onder een bepaalde bedrijfstak valt, dan kun je zeggen, weet je, kom bij mijn werk, maar ik ga niet zijn pensioen doen. Je moet zelf sparen.
Ja.
Dat kan. Dus, maar als je het allemaal doet, dan val je onder de wetgeving. En misschien moet je met MVO ook wel zo iets gaan bedenken. Als je MVO gaat doen, sluit je dan aan bij deze overkoepelorganisatie. Dan gaan we samen kijken waar jouw kracht ligt. En waar we op welk segment we jou het beste kunnen inzetten. Mm-hmm. We kunnen ook afspraken maken over wat je daarin moet investeren. Er zijn misschien wel fiscale faciliteiten voor. Want wat jij eerder noemde, het feit dat zeg maar de rijkste de aarde hun geld teruggeven.
Geven, ja.
Ook daar, wat ik ervan hoor en lees, en ik ben geen expert of zo, maar wat ik van hoor en lees, is dat er ook weer een fiscaal motief achter zit om dat te doen. En dat vind ik ook bijzonder. Hè? Dat
even voor mij en de luisteraars.
Nee, dat betekent dus dat ik geef geld terug, ik geef zeg maar een x-bedrag terug aan de maatschappij.
Mm-hmm.
Maar een gedeelte daarvan komt weer terug omdat dat ik het op een bepaalde manier kan verrekenen in mijn boek of zo. Want belastingtechnisch kan het interessant zijn. Ik weet niet of het echt zo is, maar dat heb ik wel eens gelezen, dat ook een onderdeel is van, of het een onderdeel is, dat gebeurt ook.
Ja, welke intrinsieke motivatie zit daar dan achter?
Maar wat ik eerst zei, weet je, ze hoeven dat niet te doen, hè. Bill Gates kan ook zeggen, jongens, er staat een rekening, afblijven.
Ja.
Lekker van mij, dus niet overal op mouw. Dus ik vind het heel fijn dat soort iconen toch een bepaalde voorbeeldfunctie hebben en wel dingen doen die relevant zijn.
Ja.
En dat is mooi. En misschien zit daar ook wel veel meer de kracht om dingen gewoon veel breder te trekken. We beginnen een soort met een lobby of netwerk van vergelijkbare individuen en rol dat langzaam uit over de wereld. We beginnen in Nederland, weet ik het. Maar hoe meer de krachten kan bundelen op dat vlak, hoe meer gaan bereiken, lijkt me.
Ja, daar verbaast me soms wel eens over dat er dat toch relatief weinig wordt samengewerkt dan die bedrijven. Ja. Maar de realiteit is, als je naar grote bedrijven kijkt, is dat er dan 1 of 2 MVO-managers zijn die onder een andere afdeling hangen. Dus daarmee geeft ze ook wel aan waar het in de boom belangrijk het is. Ja. Of soms heb je een CEO die het dan wel weer heel erg belangrijk vindt en daar dan zelf. Maar dat is dan vaak de persoon en niet dat het bedrijf dat erg draagt. Ja.
Maar het is ook wel boeiend, hè? Want dan heb je CEO en dan heb je natuurlijk de aandeelhouders. Aandeelhouders zitten gewoon voor
het geld.
Ja, weet je, je stopt je geld in. Die wil wat return hebben. Het zijn geen veel, tenminste, niet allemaal veel. Dus als je uiteindelijk die cirkel rond maakt, kom je misschien wel bij jezelf uit. Weet je, ik zit ongetwijfeld met een stukje van mijn pensioen in een pensioenfonds. Die pensioenfonds die beleggen. En die willen rendement maken. Want als ze weinig rendement maken, kunnen ze niet indexeren. Hè? Dus dat verliest. Het grijpt overal in elkaar.
En dat
maakt het ook wel weer redelijk complex.
Ja.
Denk ik dan maar.
Ja.
Maar goed, ik heb niet de wijsheid te wachten op het MVO-domein, sowieso niet. Maar het vind ik wel heel leuk om zo een beetje over de chat.
Het is wel leuk om net te doen, toch? Zoals
maar ik wil heel duidelijk zijn voor al die mensen die het luisteren. Ik ben geen expert.
Nou, ja, wat ik intrigerend vind, zelf blijf ik vinden, want eigenlijk hebben we een paar al best wel benoemd, hè? Dus die tegenstrijdigheid die er is. Van aan de ene kant, je hebt aandeelhouders van een groot bedrijf, die willen gewoon geld verdienen. Maar het kan best wel zijn als filantroop dat je stiekem meedoet in dat hele spel, omdat je omdat je een pensioen hebt. Nou heb ik zelf geen pensioen, dus ik moet mee met het spel. Ik hoop dat er dan weer een stichting is die voor mij wil zorgen. Dan later als ik...
Stichting Help Mariska. Zonder
pensioen de wereld door. Maar je ziet natuurlijk, ik ga toch even mijn favoriete zonneboek even noemen. Dat leuk, hè?
Ik het maar niet met.
Nee, het is een Shell. Shell. Ja. Nee, ik las...
Denk ik ook nooit. Nee. Er altijd van mij. Helemaal wil ik ook niet hebben.
Oh, trouwens, dat is trouwens wel over dat soort dingen gesproken. Ja, mijn man heeft een leaseauto en die moet bij Shell tanken.
Ja, dat kan.
Want die hebben blijkbaar dat afgesproken of zo. En dus als ik in zijn auto wil eens rijden, dan moet ik bij Shell tanken met de tanker. En dan ben ik dus toch te gierig om niet bij een andere tankstation te gaan doen, want om het zelf te betalen. Want zo principieel ben ik dus niet. Ja, ja. Nee, helaas.
De intrinsieke motivatie is verder zoeken.
Echt dit? Ja, ik ga hier nog even over nadenken. Hier moet ik wel iets mee, denk ik. Als ben ik ook niet geloofwaardig. Nee, Shell had geloof ik een reclame waarbij je bepaalde machine kan tanken en dan met 1 eurocent meer of zo. En dan wordt dat gestoken in CO2 neutraal.
Oh ja, maar ik tank echt nooit bij die Shell. Dus
die zijn op hun vingers getikt. Omdat ze dat helemaal niet hard kunnen maken dat zo is. Ja. Maar toen dacht ik ook van je hebt net een rechtszaak verloren dat je dat je niet zoveel fossiele brandstof mag gebruiken. En vervolgens ben je dus blijkbaar reclame aan het maken met iets van
CO2. Denk ze wel mogen bij ons. Maar dit wordt echt de CO2 aan. Ja, dat werkt. Ja.
Maar,
maak veel kilometers met Shell. Dat is goed.
Ja, maak vooral veel kilometers met deze fossiele brandstof. Ja. Want dat is dan CO2 neutraal. En dan dacht ik, dan denk ik wel wat voor wereld leef ik nou in vredesnaam in?
Maar tegelijkertijd denk ik, er zullen geen domme mensen werken, dus je hebt erover nagedacht. Dus er zit echt gewoon een concept en een theorie achter.
Wat doe je nu, dat CO2 neutraal of überhaupt het hele...
Dat feit van die cent extra.
Voordat
een bedrijf met zo'n actie komt...
Ja, is daar heel goed over nagedacht. Ja.
Dan nog kun je dus gaan blijken de plank mislaan.
Ja.
Ja, dat kan.
Ja.
Dus het is mooi dat ze erover nadenken. Het is mooi dat er iets komt. Maar als dat dan maatschappelijk geen draagvlak vindt, dan moet je iets anders gaan bedenken.
Nee, maar als je dan hebt over intrinsieke motivatie, dan kan je hierbij toch wel stellen dat dit een marketingstunt is. En dat het echte DNA van Shell natuurlijk gewoon gestoeld is op proberen veel geld te
verdienen. Je kan het wel denken, maar of je het kan stellen, dat weet ik niet. Er komen wel vaker acties waarbij van je als individu denkt, waarom doe je het zo? Ja, maar de acties die succesvol zijn, die hebben dan een breed draagvlak. Ik weet het ook niet meer, ik weet het niet. Maar nogmaals, Shell, die zullen er echt over nagedacht hebben. Hoe gaan we dat doen? Je gaat dan niet bewust een thema pakken waarvan je weet dat het maatschappelijk heel gevoelig ligt.
Mm-hmm.
En ga iets doen waarvan je van tevoren, ook al weet, vanuitgaande dat je zeg maar, dat het een marketingactie was, ook weet, nou, dat kan ik verkeerd uitpakken. Dat doe je niet. Dat zou ik echt onbegrijpelijk vinden. Dus ik ga er even vanuit dat ze hard hebben nagedacht, nou, dit is echt goed om te doen. Hier gaan we echt mensen gewoon laten zien waarover we staan.
Goed, ja. Of, en nu gaan we helemaal psychologisch filosofisch doen. Of ze hebben het zelf niet eens door. Hoe ongelofelijke rare boodschap zijn naar buiten
ja,
te brengen.
Maar dat besef komt pas als de reacties komen van de consumenten die dat vragen. Als jij een ticket boekt van een vliegmaatschappij, kan je ook zeg maar je CO2 afvinken.
Ja,
is dat dan wel controleerbaar?
Ja,
doe je dat ook?
Maar ik vind dat echt ontzettend hypocriet. Omdat ik denk van ja, over kerosine hoeft het geen btw betaald te worden. Bijvoorbeeld. Dat zijn, als je het hebt al, jij gebruikt een mooi woord. Hè? Fundamenteel moet je dingen aanpakken.
Ja.
Nou, fundamenteel aanpakken is gewoon de belasting op kerosine verhogen. Dan ben je fundamenteel aan het aanpakken, niet zo'n vinkje.
Maar de vraagstelling is, wat wil je bereiken? Hè? Als je wil bereiken dat mensen minder gaan vliegen.
Ja.
Of dat je wil bereiken, nou, mensen mogen wel meer vliegen, maar het moet CO2-neutraler zijn.
Ja.
Weet je, maar dan moet je andere plannen trekken. Weet je, dit zijn vaak regeltjes die of tot irritatie leiden bij de mensen.
Ja. Ja,
regelgeving, maar gaat het gewoon duurder maken. Dan moet dus geïnvesteerd worden en gedacht worden over hoe ga je nou verplaatsingen realiseren met minder CO2-uitstoot.
Ja, nou, met de trein.
Ja, maar goed, ga je met de trein?
Ja.
Dat is toch grappig, hè? Heb je wel eens uitgerekend wat het kost met de trein?
Nee, dat is vreselijk.
Ja, precies.
Ja, ik dacht leuk naar Londen met die trein, met het gezin. Maar dat kostte gruwelijk veel geld.
Exact.
Ja, maar dat werkt dus ook niet.
Nee, dat werkt niet. Nee. Dus, en daar liggen wel uitdagingen.
Ja. Is dat. Nee, dus ik wil eventjes bij een iets wat ik opgeschreven heb voor mezelf naartoe. Sociaal ondernemen, willen we dat nou? Dat bedrijf gaan doen? Of willen we dat ze niet asociaal gaan ondernemen?
We willen nog één van beide.
Kijk, mensen vragen al, denken aan mij, omdat ik sociaal ondernemer ben, denken ze dat ik vind dat iedereen moet sociaal ondernemen of zo.
Wat is de definitie van een sociaal ondernemer? Geef je dan alles
weer sociaal? Nu is zeg maar de Triodos Bank is een sociale onderneming en de ABN AMRO niet. Ja, dat is zeg maar het verschil. De ABN AMRO die kan gewoon die geld verdienen en aandeelhouders rijk maken. En de Triodos Bank is het idee dat alles wat ze verdienen weer investeren in de maatschappij.
Ja.
Dat is het verschil. Of zeg je van, nou, we moeten bedrijf gewoon, zoals zo'n Shell met zo'n rechtszaak en die boeren, ik weet niet of iedereen op de hoogte is, maar in ieder geval heel veel vervuiling geweest in Afrika en zo. Ja, dat kan je ook onder de noemer asociaal ondernemen.
Ja.
Misschien moeten ze daar eens mee stoppen. Dan.
Ja. Nee, er zijn zeker wel uitwassen die maken dat bedrijf niet zo'n heel mooie blazoen meer hebben. En zo'n akkefietje was Nigeria of Kenia?
Ja, volgens mij Nigeria.
Dat is niet heel vrij.
Nee. Dus, en als je dan kijkt naar, dus terug naar het sociaal ondernemen of asociaal ondernemen. Als je dan kijkt naar te weinig belasting betalen.
Ja.
Probeer een beetje terug te gaan naar het begin van ons gesprek.
Ja.
Moeten we niet beginnen met, als je niet asociaal onderneemt, moet je gewoon de belasting betalen vol die je moet betalen over je winst. En dan kunnen we dat geld gewoon in onze maatschappij investeren.
Ja, ik denk dat... Het zou heel goed kunnen werken. Je hebt natuurlijk die discussie gehad bij de vorige regering. Over het wel of niet het belasten van multinationals. Dat ze anders het land zouden verlaten. Het is allemaal heel ingewikkeld, blijkbaar. En ik heb ook het gevoel dat er een hele soort onzichtbare lobby omheen zit. Waarvan alles gebeurt. En ik heb geen idee. Dus ik ben blij dat ik niet dat soort afwegingen hoef te maken. Maar ik denk wel dat het reëel is dat... je kunt niet meten met twee maten. Ja, als jij hard je best op je onderneming op te zetten... je moet gewoon je belastingcentrum betalen.
Ja.
Dan is het hard gelachen als een groot bedrijf hier een brievenbus heeft...
Ja.
Om belastingen niet te betalen.
Ja, ik vind dat heel frustrerend.
Ja, dat kan wel heel frustrerend. En ik denk ook dat niet goed is. Weet je, ik denk niet dat het goed is. Het is jammer dat er klaarblijkelijk wettelijke ruimte is om dat te kunnen doen... Want op zich, weet je, ook dat is mensen niet vreemd. Daar waar de mogelijkheden liggen, zullen mensen die gebruiken.
Bakker,
overal, hè. Of het nou Of het nou financiën is of iets anders, het maakt niet uit. Zo zitten mensen elkaar. We zoeken altijd veel, maar wat kan nog wel? Ja, en dan doen we het ook. Want als ik mijn belastingpapier niet wil, kijk ik of veel.
Ja, niet te veel.
Gewoon wat ik moet betalen. Alleen mijn opties zijn al gelimiteerd.
Ja.
En ik denk wel dat je dan, dat je ook voor iedereen dan hetzelfde, noem je dat, hetzelfde stramien moet toepassen.
Ja. Ja. Dus dat zou voor een eerste stap misschien daar eens mee beginnen. En ik vond het heel goed idee dat je zei, het hele thema en thema's pakken voor een land en bedrijven echt te laten invullen met z'n allen. In plaats van iedereen doet zijn eigen dingetje.
Begin maar als land. Hè. Maar het komt ook wel door dat saaie rapport. En dan zit ik dat te lezen en denk ja, weet je, er staat echt wel heel veel zinnige dingen staan erin. Maar hoe ga je het bereiken? Hoe ga je het doen?
Ja, ja.
Want het is een rapport en het is hartstikke interessant. En hoe ga je verder? Hoe? Zeg het maar. Ik heb geen idee.
Ja. Nou ja, we hadden het over een sexy rapport. Dus sociaal ondernemen sexy maken dan. Hè?
Ja, asociaal ondernemen iets minder sexy.
Nou, asociaal ondernemen misschien gewoon wettelijk niet meer mogelijk maken.
Nee, gewoon.
En dan sociaal ondernemen sexy maken.
Oké. Okay.
Nou, we hebben het opgelost.
Ik denk dat
volgens
we
mij.
Ja.
Ja, ik
heeft het even geduurd, maar ik hoop dat niet op de slaap is gevallen.
Nou, ik vond het echt ik vond het een heel leuk gesprek.
Ja, ik ook.
Ik wil je echt hartelijk bedanken. En we hebben volgens mij helemaal niks opgelost, dus dat...
Nee, dat is altijd fijn.
Maar wel weer heel veel stof tot nadenken.
Ja,
en,
we gingen ook niet op tafel met de gedachte dat we iets zouden oplossen, hè?
Nee, die illusie hebben we niet, hè. We hebben niet hoge verwachtingen.
Maar het is wel boeiend dat je vanuit MVO eigenlijk allerlei andere dingetjes
komt. Wel ingewikkeld, hè?
Het is denk ik meer een trigger dan...
Nou, ik voel me talentcoach, ik blijf in gesprek met grote bedrijven en ik blijf hun ook iets bevragen en open gesprek in gaan. Dus ik haal vinger aan de pols en als jij vanuit jouw kant dat ook doet, dan...
Ik mag nu bij je luisteren hoe het gaat met talentcoach.
Helemaal goed.
Leuk. Dankjewel.
Oké, dankjewel.